Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Bij de voorbereiding voor deze session, en ik begin daar meestal een maand ongeveer van tevoren mee. Dan bedenk je altijd van waar ga ik het over hebben, waar zal ik het over hebben. En eigenlijk de periode waarin we zitten, dat is ook wel meestal wat richtinggevend. Want we zitten eigenlijk in een periode van feesten, christelijke feesten, boeddhistische feesten. We hebben ook de herdenking gehad van 80-jarige vrijheid op 5 mei. En dat gaat allemaal, Pasen was 20 april. Eind april herdachten we dat Elisabeth Dinnissen 5 jaar geleden is overgegaan. Dus de komende tijd, de komende 4 dagen, heb ik het vooral over die dingen. Herdenkingen, feesten, christelijke en boeddhistische feesten. Elisabeth Dinnissen, daar ga ik het uitgebreid over hebben morgen. En het gaat er vooral om van wat is de betekenis van die herdenkingen en van ook feesten, rituelen in ons leven. En daar ga ik het met name over hebben. Het is 5 jaar geleden dat we 75 jaar onze vrijheid vierden. En feitelijk is dat voor het laatst dat we werkelijk ook die vrijheid in vrede hebben gevierd. Want we zijn 5 jaar later en we hebben 80 jaar gevierd. En het politieke landschap is volledig veranderd. Volledig veranderd. De vrede staat heel erg zwaar onder druk. En de overheid roept burgers ook op om voorbereidingen te nemen. En die dreiging is sinds 3 jaar, in 22 begonnen, met de inval in Oekraïne. En daardoor was het al veel dichterbij gekomen, want feitelijk zijn er al tientallen jaren oorlogen in andere delen van de wereld, in het Midden-Oosten, in Afrika. En wat maar voortwoekert. En wat nu in Gaza tot een etnische zuivering leidt en genocide. En wij kijken toe. En gelukkig de laatste weken zie je dat er verandering komt en dat ook het Westen meer actie begint te ondernemen. En je ziet dat overal ter wereld, voornamelijk de bevolkingen, opstaan tegen dat onrecht wat er is, genocide. Dat hebben we ook weer bij de 4 mei-vieringen. Nooit meer genocide. En er gebeurt nog steeds over de hele wereld genocide. Vandaar ook dat er op 4 mei die alternatieve herdenking was, om te gedenken dat het ook voor nu geldt. Dat we het verleden met het heden verbinden. Dat we weten dat er nog steeds dergelijk geweld voortkomt. Want waar we ook wonen en wie we ook zijn, we zijn allemaal mensen. Allemaal met dezelfde behoefte aan vrede, aan gezondheid, aan veiligheid. We zijn mede verantwoordelijk van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Mede verantwoordelijk. We kunnen er onze ogen niet voor sluiten. Maar wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? En er zijn mensen die heel concreet, voortvarend te werk gaan, in actie komen. En gehoor geven aan zo'n innerlijke stem. Dit moet ik doen. Maar er zijn ook mensen die gekweld worden door gevoelens van angst, verdriet en machteloosheid. En dat is van alle tijden. Van alle tijden. Het was ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Etty Hillesum, die begon met een zelfonderzoek. Voor Etty Hillesum, die in 1943 in Auschwitz werd vermoord, waren de razzia's en de dreigende deportaties van de Joodse bevolking aanleiding tot een radicaal en nietsontziend zelfonderzoek. En dat deed ze in een chaotische tijd die tot overgave en ultieme zelfopoffering leidde. En ze deed dat niet door dat lijdzaam te ondergaan, maar als een zelfbewuste daad. Ze dook niet onder en het is haar meerdere keren aangeboden dat ze kon onderduiken. En ze deed dat niet, maar ze bleef onvoorwaardelijk solidair met de mensen die dat niet konden, die niet die mogelijkheid hadden. En dat waren er velen. En ze voelde hoe ze door een diepere werkelijkheid werd gevoed en gedragen. En ze begon op haar knieën in grote deemoed te bidden. En als ik bid, ik citeer haar uit haar dagboek, Het Verstoorde Leven. Als ik bid, bid ik nooit voor mezelf, altijd voor anderen. Of ik houd een dialoog met dat allerdiepste in me, dat ik gemakshalve maar God noem. Dat allerdiepste in me, dat ik gemakshalve maar God noem. Wij noemen dat Boeddha-natuur, onze diepste natuur, waar onze wijsheid huist. En gaat Etty Hillesum verder. En hiermee is misschien wel het meest volkomen uitgedrukt mijn levensgevoel. Ik rust in mijzelf. En dat mijzelf, dat allerdiepste en allerrijkste in mij, waarin ik rust, dat noem ik God. In haar dagboek schrijft ze op 19 februari 1942. De mensen, ja de mensen, maar bedenk dat je daar zelf ook onder valt. En die rottigheid van de anderen zit ook in mij, zit ook in ons. En ik zie werkelijk geen andere weg dan dat ieder van ons in zichzelf inkeert en alles in zichzelf uitroeit en vernietigt, waarvoor hij of zij meent anderen te moeten vernietigen. Ik geloof niet, gaat ze verder, dat we in de buitenwereld ook maar iets kunnen verbeteren wat we niet eerst in onszelf moeten verbeteren. En dat lijkt de enige les te zijn van deze oorlog. Einde quote. En dan gaat ze verder. Men moet wel veel in zichzelf uitdrukken en uitroeien om er een ongedeelde ruimte te laten ontstaan voor de grote gevoelens en verbondenheden. De leegte. Het is, anders gezegd, het is heel hard werken om daadwerkelijk de pijn van de ander te voelen. He, zoals we in de Avatamsaka Sutra zingen. Zoals we dat misschien wel vandaag zingen. Dit is de plaats van al degenen die bereid zijn in dit lijden af te dalen en precies dezelfde pijn te ervaren in zichzelf. En dat is precies wat Etty doet. Jouw pijn is mijn pijn. En zij besluit met de zin: laten we ervan doordrongen zijn dat iedere atoom haat die wij aan de wereld toevoegen, de wereld onherbergzamer maakt dan ze al is. En haar woorden, die resoneren één op één met een tekst, een oude boeddhistische tekst, de Dhammapada. He, daar gaat, want nooit komen uitingen van haat in deze wereld tot rust door haat. Maar enkel door liefde komen ze tot rust. Dat is de eeuwige wet. En dat is in de dagelijkse werkelijkheid, is ons ego natuurlijk een hardnekkige dwarsligger. Want wij willen van alles. We houden van alles in stand door ons gelijk te willen halen. We willen de controle hebben over allerlei dingen. We zijn afgunstig op de ander. Of we willen ons stempel drukken. Het is zwoegen, vallen en opstaan. En weer opnieuw beginnen. Dat is onze beoefening. Het zien. Zelfonderzoek. Steeds weer opmerken dat we weer in die val lopen. En het weer opnieuw proberen. Want dat is feitelijk onze beoefening. Dag in, dag uit. Ieder moment van de dag en nacht, zou ik willen zeggen. Als we onze innerlijke demonen niet uitroeien, dan projecteren we die namelijk op anderen. En de woorden van Etty lijken op die van Shuryu Suzuki, die zijn leerlingen ook altijd aanmoedigde. Maak een grote schoonmaak in je geest. Maak een grote schoonmaak in je geest. Want dat is nodig als we echt onze ware natuur willen verwerkelijken. En willen worden wie we ten diepste zijn. En dat lukt alleen door authentiek zelfonderzoek. En te luisteren naar onze innerlijke stem. En open te staan voor wat gezegd wil worden. Waardoor liefde en compassie, onze ware natuur, die bestaat uit liefde, compassie en wijsheid. En dat die opbloeit. En dat we vrede in ons hart en in de wereld laten groeien. Want als we de angsten en de haat in ons eigen hart niet onder ogen willen zien, zegt Etty, dan maken we de wereld tot een onherbergzame plek. En dat is precies wat wij doen als we ons laten leiden door onze egocentrische bevangenheid. Niet gehinderd door enige zelfreflectie. En als we onze frustraties afreageren op onze omgeving en op mensen om ons heen. En dat gebeurt in het klein en het gebeurt natuurlijk ook op wereldschaal. Als megalomane leiders hun eigen werkelijkheid scheppen en de macht grijpen en overgaan tot onderdrukking, wapengekletter en vernietiging. Waar we op dit moment weer getuigen van zijn. De gebeurtenissen overal ter wereld leiden tot de vraag, wat doe ik? Wat doe ik? Wat kan ik doen? Wat kunnen wij doen? En Ton heeft daar ergens in 22 een tijdshow ook over gehouden. En hij gaf toen het voorbeeld, dat was uit zijn jonge jaren toen hij bij Sun Tsang een aantal maanden was in het klooster. En dat was in de tijd van de Vietnamoorlog. En iedere avond ging Sun Tsang met de Sangha zitten. Zitten voor de vrede. En ze deden tientallen volledige prostraties. En meerdere keren reciteerden ze de Dharani van de grote mededogende. Never say I cannot, zei Sun Tsang. Never say I cannot. Try mind, have a try mind. Try, try, try. Probeer het altijd weer opnieuw. Altijd maar weer blijven proberen, waren de woorden van Sun Tsang die hij hierin uitsprak. Bidden helpt. En natuurlijk zien we op dit moment ook mooie initiatieven overal in Nederland. Ook die stiltegroepen, de klimaatgroepen die ergens in de stilte gaan zitten. Één keer in de twee weken of maand. En mensen zoeken toch allemaal manieren toch om zeg maar, dat tot uitdrukking te kunnen brengen. Maar blijf proberen. En zitten helpt en bidden helpt. Als we niets anders kunnen doen, dan kunnen we gaan zitten voor de vrede. En daarmee zaden planten van vrede in ons hart en in de wereld. In de meditatie verbinden we ons met de zijnsgrond van ons bestaan. En door de stilte in te gaan, worden we ontvankelijk en verbinden we ons met andere kracht die in ons en het hele universum werkzaam wordt, werkzaam is. Als wij bewegen, dan beweegt het hele universum met ons mee. Zoals een steen die je in een vijver gooit, die ook rimpelingen geeft op de boven, op het oppervlakte. Of dat bekende butterfly effect, een vlinder die op het ene continent met de vleugels fladdert en maanden later op een ander continent een storm veroorzaakt. Dat is wet van Lorentz. Never say I cannot. Zelfs als je van alle kanten zou horen dat het onmogelijk is. Zelfs als je er helemaal alleen voor staat. En dat zijn woorden die Masao Abe in de jonge jaren van Ton tegen hem zei bij zijn eerste ontmoeting in 1971. Als jij er vanuit de diepste diepte van je hart in gelooft, dan is alles altijd mogelijk. En dat geldt ook nu in onze tijd. Blijf zitten in de stilte. En als de hemel zwijgt, dan is er alleen het oervertrouwen van je eigen hart. En dat kan ook een moment zijn dat je in actie gaat komen. Zoals Florence Nightingale, die dat deed. Als verpleegkundige ging ze naar de krim. Omdat ze het niet kon aanzien wat er met die Engelse militairen gebeurde. Hoe verschrikkelijk dat die situatie was. En dat had haar diep geraakt. En zij moest in actie komen. Ze kon gewoon niet anders. Maar niet iedereen is in staat tot zo'n heroïek. En dat hoeft ook niet. Want wij nemen allemaal onze eigen plaats in het leven. Dat is onze dharmaplaats waar wij gekomen zijn. En we moeten het op die plek doen. Op de plek waar we zijn geboren. Met de talenten die we hebben gehad. En de beperkingen die we bij onze geboorte hebben meegekregen. Maar daar, dat en daar is de plek waar we ons licht kunnen laten schijnen. En in de stilte verbinden we ons met het leed van alle anderen. Zoals Kuan Yin, die luistert naar de noodkreten van de wereld en enkel mededogen is. Het gaat erom dat we iets doen. Of het klein is of onbeduidend, hoe het ook eruit ziet naar je gevoel. We hebben er altijd weer oordelen over. Maar wat je ook doet, hoe klein het ook is, het is van waarde. En we weten niet wat het effect is van ons handelen, maar dat het iets doet, dat is zeker. En hoe, dat weten we niet. In de gelofte van de mensheid van Hisamatsu, die we altijd aan het einde van de eerste ochtend meditatie reciteren, zijn wij in de wereld om onze gaven ten volle te ontplooien. Ieder volgens de eigen roeping in het leven. En dat kan alles zijn. En we kunnen erop vertrouwen dat het ook naar ons toe komt. Wat onze plek in de wereld is. We hoeven daar vaak niet naar te zoeken, want de dingen komen heel vaak naar ons toe. Als we er maar voor openstaan. als we het dan maar oppakken. Dat zei Elisabeth Dinnissen altijd. Ja, maar dan moet je het wel pakken. En op een dieper niveau is er altijd de weg van gebed en meditatie. En daar is groot vertrouwen voor nodig. Maar het werkt. En we weten niet hoe het werkt, want dat blijft een groot mysterie. Maar het werkt. En het raakt aan ons verlangen om het onmogelijke mogelijk te maken. Ton zei dat ook altijd. Ga staan op een plaats waar geen plaats is. Leg je niet neer bij wat is. Het mag nooit stollen. En blijf geloven in het onmogelijke. Wat dat ook is. En daarom zitten we nooit alleen voor onszelf. Maar op het kussen verbinden we ons met de hele werkelijkheid. Wat doe jij? Wat doe ik? Wat doe ik? We blijven zitten. Alsmaar zitten. En ervaren de pijn van de ander. En ontwikkelen daarmee wijsheid, liefde en mededogen. En die komen in ons gedrag en handelen steeds meer tot uitdrukking. In je directe omgeving van je leven, waarin we leven. En het maakt ook de wereld liefdevoller. Ik besluit met twee strofen van het gedicht van Robert Rozjestvenski. Brief aan de 30e eeuw. Mogen de liefde werkelijkheid worden en doordrenkt zijn van licht. Klinkend over de eeuwen heen. Hulde aan de liefde, waardoor alles ons gegeven is. Lijden en vreugde, die de tijd al lang heeft doorbroken en in een machtige, één machtige opwelling naar de toekomst stroomt. Mogen de liefde leven en doordrenkt zijn van licht. Mogen de liefde leven en onze tijd omhelzen. Laat de liefde zuiver en deemoedig, iedere dag opnieuw weer tot mij komen. En als een lied dat opstijgt uit mijn hart. Rozjestvenski wijst in zijn gedicht de liefde aan als de voornaamste richtinggevende kracht van het leven en van heel de geschiedenis. Alleen wat in de menselijke liefde wortelt, kan werkelijk vruchtbaar zijn. Mogen de liefde leven en onze tijd omhelzen, opdat ons licht kan schijnen en we anderen onbewust toestemmen dat ook te doen. En die laatste regels zijn van Marion Williamson. Dat we anderen onbewust toestemmen dat ook te doen. Ons licht laten schijnen in de wereld. Dank jullie wel.